Goedemorgen allemaal. Fijn om zo weer opnieuw bij elkaar te mogen zijn. Dat het ons weer vergund is. Dat er weer een nieuwe dag is gekomen, dat ons een nieuwe dag is gegeven. Ik zou graag willen beginnen bij een stukje te lezen als inleiding, als schriftlezing uit Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 16. En ik zal lezen uit de herziene Statenvertaling. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen. Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst nedergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid in Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zou doen groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover. In 2017, ik denk dat we dat niet meer zullen herinneren, maar is er in 's-Hertogenbosch een zeer oud monumentaal gebouw ingestort. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat er een constructiefout was die gemaakt was tijdens een verbouwing in 1992. En de gemeente Den Bosch maakte uiteindelijk een conclusie na een uitgebreid onderzoek dat het een toevallige samenloop van omstandigheden was waarin of waaronder dat monumentale pand was ingestort. Wat bleek nou? Later bleek dat er een stalen balk was die de vloer van het volledige pand ondersteunde. Maar jarenlang werd deze grote, dikke ijzeren balk, die werd ondersteund door een klein houten tussenwandje in de kelder. En niemand wist dat. Dus ja, dat wandje was daar ten diepste helemaal niet voor bedoeld. Maar toch steunde die balk op dat muurtje. Maar wat gebeurde er in 1992? Of wat gebeurde er in 2017? Die balk zat verstopt boven het plafond van dat tussenwandje. Dus de werkers kwamen en die dachten, wat is dit voor wandje? Dat heeft geen functie, dat kan geen enkele functie hebben. Dus wat deden ze? Ze sloopten dat wandje weg. En uiteindelijk, wat gebeurde er? Naarmate van tijd, omdat die balk toen alleen nog maar op de wat kapotte buitenmuren stonden van het pand, stortte na een bepaalde mate van tijd stortte dit hele gebouw in. De draagbalk verschoof, hij viel naast de muur en het pand stortte in. Een monumentaal, heel bijzonder mooi pand. Als wij naar de Bijbel gaan kijken, dan zien we eigenlijk vanaf het allerprilste begin tot uiteindelijk het allerlaatste einde, dat eenheid voor God een heel belangrijk principe is. Je gaat naar Psalm 133 en dan lees je ook die prachtige woorden. Hoe schoon is het als broeders samenwonen. We kennen allemaal het gebed van Jezus. Dat hij zegt, Vader, laten zij één zijn. Op welke wijze? Op wat voor manier? Zoals wij één zijn. En dan komen altijd die prachtige woorden daarachteraan, opdat de wereld geloven. En dat vind ik altijd zo bijzonder. Want wat laat dat zien? Dat laat zien dat God door zijn kinderen op deze wereld wil laten zien hoe God eruit ziet. Dat is ten diepste wat God wil doen. God wil door zijn kinderen heen, wil hij aan deze wereld laten zien wie hij is. Want als zijn kinderen inderdaad in liefde samenwonen, als zijn kinderen er echt een punt van maken om één te zijn, dan zal deze wereld ook gaan zeggen, wat is daar aan de hand? Wat gebeurt daar? En natuurlijk, als we naar 2020 kijken en we kijken naar hoe de kerkelijke wereld eruit ziet, dan geeft dat eigenlijk zo weinig beeld van een volmaakte God. En dat is zo jammer. Vandaag willen we gaan kijken naar Efeze hoofdstuk 4. Want wat zien we nou in hoofdstuk 4 van Efeze, als ik het zelf zo mag benoemen? Daar lezen we eigenlijk een blauwdruk voor elke gemeente. En daar willen we vanochtend wat bij gaan stilstaan. En als we dan kijken naar Efeze hoofdstuk 4, dan zien we dat Paulus daar begint met die prachtige woorden. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld door elkaar in liefde te verdragen. Wat ik altijd zo prachtig vind, als je naar dat boek van Efeze gaat kijken, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, daar vinden we zo'n hele prachtige uiteenzetting wat God in zijn genade voor de hele wereld heeft gedaan. Wat God zelfs kon doen, is in het evangelie, kon die Jood en Heiden in één brengen. De vijandschap tussen Jood en Heiden was totaal verdwenen. Totaal verdwenen. Er was vrede. Vrede tussen God en de mens, die zichzelf aan God zou overgeven. Volmaakte vrede. Maar er was ook volmaakte vrede tussen Jood en tussen heiden. Die in die ene gemeente, die in dat ene gebouw, God aan het loven en aan het prijzen waren, omwille het grote werk wat God in Christus had gedaan. En als we dan naar hoofdstuk 4, 5 en 6 kijken, dan zien we eigenlijk wat onze reactie daarop behoort te zijn. En de eerste woorden die Paulus dan zegt, ik, de gevangene in de Heere, om nadruk te leggen dat Paulus een gevangene was van Jezus. Of met een ander boek dat hij de slaaf was van Jezus. Dat hij de dienstknecht was van Jezus. En daar begint een relatie met God natuurlijk. Een relatie met God begint bij die totale, volledige, radicale overgave aan God. Die zegt niet mijn wil, maar uw wil. Die zegt niet mijn gedachte, maar uw gedachte. Maar bijzonder is dan wel dat Paulus begint met hoe wij als broeders en zusters met elkaar om horen te gaan. In alle nederigheid. Jezelf klein maken voor de behoeften van een ander. Zachtmoedigheid betekent dat je jezelf onder controle hebt, je kracht onder controle. Geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Wat eigenlijk ook heel bijzonder is aan dat boek van Efeze, is dat als je naar het vijfde hoofdstuk gaat, dan zie je dat daar de relatie tussen Christus en de gemeente wordt vergeleken met een huwelijk. De relatie tussen man en tussen vrouw. En als we dit dan even als het ware gaan relateren aan een huwelijk, dan zien we in een huwelijk ook. Er zijn twee mensen die allebei onvolmaakt zijn. En wat doen die twee mensen? Die gaan leren om met elkaar samen te werken. Die gaan leren om met nederigheid, met zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, gaan ze een relatie met elkaar aan. En zo is het eigenlijk ook in de gemeente. In een huwelijk spreken we over twee onvolmaakte mensen. In de gemeente spreken we ook over een groep van onvolmaakte mensen. Jim en Rut, jullie hebben veel meer ervaring dan ik en Ada. Maar we hopen zelfs volgende week 5 jaar getrouwd te zijn. Maar goed, is het altijd makkelijk? Is het altijd eenvoudig? Is het altijd simpel? En dat is het niet. Maar het begint. Een goede relatie, een goed huwelijk, begint bij het principe dat je nederig bent. Dat je zachtmoedig bent, dat je geduldig bent, dat je elkaar in liefde verdraagt. Dat is zo belangrijk in een huwelijk. En dat is ook zo belangrijk in de gemeente. Ja, in de gemeente zijn ook onvolmaakte mensen. Die het 9 van de 10 keer ook goed bedoelen. Maar elkaar niet altijd helemaal precies begrijpen. Niet altijd precies op dezelfde golflengte zitten. En wat doe je dan? Dan praat je met elkaar. Dan bid je met elkaar. Dan breng je het samen bij God. En dan zal je zien dat God uiteindelijk alles op kan lossen. Ik heb dat ook in mijn 5-jarig huwelijk ook mogen zien. Soms gaan de dingen wel eens niet zoals je wil. Soms zijn er wel eens bepaalde dingen die je graag anders zou willen. Maar uiteindelijk ga je wat praten. Uiteindelijk ga je eens van elkaars gezichtshoeken kijken wat er nou eigenlijk precies gebeurd is of gebeurde. En dan zeg je, oké, ja, ik snap het, ik begrijp het. En je steekt de hoofden en de harten weer bij elkaar. En je bent sterker en je gaat verder. En zo is het ook in de gemeente. Zo belangrijk en zo essentieel. Maar goed, dan gaan we naar de tweede. Het tweede deel van de blauwdruk. Dan zie je in vers 3 dat er staat, en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede. Opnieuw, als we een terugkoppeling maken naar dat huwelijk. In dat huwelijk moet gewerkt worden. Helaas is het zo dat er tegenwoordig zoveel jonge mensen zijn die denken van, oh, ik ben zo verliefd. Die mooie blauwe ogen, dat mooie lange zwarte haar, die mooie brede schouders. Oh, dat gaat zo fantastisch worden. Maar dan kom je erachter dat alles wat goed en stevig gebouwd wordt, daar is werk voor nodig. Zo goed als een gebouw door een architect getekend wordt. Daarna komt het fundament, dan komt de metselaar, dan komt de timmerman, dan komt de loodgieter. Er ontstaat een samenwerking en samen met en voor elkaar wordt dat mooie huis gebouwd. En zo is het ook in een huwelijk. Ook in een huwelijk. Wat is er nou zo belangrijk? Eenheid is belangrijk in een huwelijk. Dat je samen wandelt, dat je samen functioneert. Zo goed als de Bijbel ons voorgaat over dat huwelijk, de man zal de vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen één vlees worden. Met andere woorden, in een huwelijk ben je nooit meer alleen bezig, ben je altijd samen bezig. En alles wat je doet, dat doe je eigenlijk met het oog op samen. En dat is zo belangrijk als we naar dat huwelijk kijken. Beijver jezelf om de eenheid te bewaren. En hoe doe je dat? Dat doe je ten diepste in de eerste plaats door de band van vrede. Daarom zegt de Bijbel, zalig zijn de vredestichters. Zij zullen God zien. Alles heeft te maken met een vredevolle houding aannemen. En weet je, als twee mensen in een huwelijk die vredevolle houding aannemen, als ze allebei zeggen, ik ben op zoek om jou te helpen. Ik ben op zoek om jou op te bouwen. Ik ben op zoek om jouw behoeftes te vervullen. Wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een band van vrede. En als daar geijverd voor wordt, wat gebeurt er dan? Dan wordt elke dag een stukje mooier. Ik zeg het heel vaak, maar ik zeg het opnieuw. Sommige mensen zeggen, dat was de mooiste dag van mijn leven. Ik snap hoe het bedoeld wordt, maar ten diepste is dat eigenlijk een hele trieste uitdrukking. Want elke dag zou een stukje mooier mogen, moeten en kunnen worden. Niet omdat je allebei volmaakt bent. Iemand stelde mij de vraag. Wat voor cijfer geef jij je huwelijk? En voordat de vraag eigenlijk gesteld wordt, zei ik 10. En de persoon zei gelijk van ja, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik zeg, mag ik het uitleggen? Ja, dat mag. En de persoon zei, of ik zei tegen de persoon, ik zeg van kijk, weet je hoe dat zit? Het is niet zo dat wij nooit eens een probleem hebben. Het is nooit dat wij eens iets moeten gaan uitzoeken. Het is nooit dat wij tegen bepaalde dingen aanlopen. Ik zeg maar, als het over Ada gaat, Ada is altijd eerlijk. Ada zal nooit wegduiken achter een bepaald iets. En ik zeg, dat maakt je huwelijk 10. Niet omdat het altijd volmaakt is, maar omdat je weet dat er iemand naast je staat die eerlijk is, die niet wegduikt, die eerlijk durft te zijn. En dan kan uiteindelijk alles overwonnen worden. En zo is het ook in de gemeente. In de gemeente kan alles overwonnen worden. Dat is de basis van ons geloof. Dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Wij beijveren onszelf om die eenheid van de geest te bewaren. En hoe doen we dat? Door de band van vrede. En als wij dat doen, dan is alles op te lossen. Alles is uit te wikkelen. Op alles is uiteindelijk een antwoord te vinden. Maar het is wel belangrijk dat wij ons beijveren. En het is belangrijk dat wij die ijver, de basis voor die ijver, moet de band zijn van vrede. Vrede richting God. Dan komt de derde pijler. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Here, één geloof, één doop en één God. Ook hier zien we weer dat het wel belangrijk is voor de ware gelovige dat hij zich ten alle tijde beseft dat er maar één lichaam is. In Christus zijn geen 3 of 4 of 10 of 20 of 30 of 60 of 100 verschillende lichamen. Dat is gewoon niet zo. De mens kan dat willen, de mens kan dat verlangen, maar het is gewoon niet zo. Er is maar één geest. Er is maar één hoop. Er is maar één Here, of zoals dit woord vertaald is, machthebber. Er is maar één Koning, en dat is Jezus. En als wij allemaal naar die stem van Jezus luisteren, dan is het allemaal niet zo moeilijk. Dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. De wereld, de kerkelijke wereld, paradeert zelfs op het feit dat er verschillen zijn en dat iedereen zijn keus kan maken. Ik denk persoonlijk dat dat een zwaar trieste uitspraak is, als mensen dat gaan zeggen. Dat er verschillende wegen zijn naar de hemel. Het is triest. Kijk eens hoe die ene met elkaar functioneren. Eén geest. Eén Here. Eén God. Zoals vers 6 dan ook zegt, die boven allen, en dat zijn de christenen. Die door allen, dat zijn de christenen. En in u allen is, dat zijn de christenen. Als God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in ons zijn, zou dan iets nog onmogelijk zijn? Kijk eens naar de schepping. In de schepping, de prachtige bergen, de prachtige wateren, de olifant, welke dieren er toen ook maar precies waren. Kun je het jezelf voorstellen? Er was niks. Het was woest. Het was ledig. Maar nu, God ging aan het werk. De Vader ging aan het werk. De Zoon ging aan het werk. De Heilige Geest ging aan het werk. En 6 dagen later stond er een volledig, totaal, compleet functionerende hemel en aarde. In die gemeente, in die ware gemeente, waar mensen door geloof radicaal in één keer voor Jezus kiezen. Daar kan dat ook ontstaan. Dat is die gemeente. Zoals Paulus in dat derde hoofdstuk ook zegt, dat iedereen de veelkleurige wijsheid van God zal gaan zien. Is het mogelijk? En het antwoord is ja. Dat is de pracht van Gods gemeente. Zoals Paulus in 1 Korinthe 4 vers 17 zegt. Ik leerde overal in elke gemeente hetzelfde. 1 Korinthe 7 vers 17. In elke gemeente hetzelfde. In 1 Korinthe 14 vers 34. Zoals ik in alle gemeenten der heiligen leer. Weet je, op deze manier komt God tot zijn recht. Op deze manier eren we en loven wij God. Kijk eens naar de vierde pijler. De gave die Christus heeft gegeven in vers 7 tot en met vers 14. Wat gaf God aan de gemeente? Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En wat staat er dan in vers 12? Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Hebben wij apostelen? Voor mij is het antwoord ja. Niet de levende apostel, maar wij hebben nog steeds het werk van de apostelen, het Nieuwe Testament. Hebben wij profeten? Hetzelfde antwoord. In het Nieuwe Testament hebben wij de woorden van de apostelen en profeten die nodig zijn. En daarom staat er ook geschreven, Jezus heeft gaven gegeven aan de gemeente. En waartoe diende die gaven? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Zoals Hebreeën dat zegt, dat je volwassen bent. Dat je een onderscheid kan maken tussen goed en tussen kwaad. Dat je geen baby meer bent, maar dat je het woord hebt gegeten. Dat je het woord hebt gedronken. Dat je dat woord zo diep in je hebt zitten. Nog steeds met die radicale keuze om echt voor God te kiezen. Kijk eens naar Efeze hoofdstuk 2 vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zitten in de hemelse gewesten. Waar waren God, Christus en de Heilige Geest toen in staat? Die waren in staat om het lichaam van Jezus op te wekken uit de doden. En die kracht staat aan onze zijde. En zo goed als we dat ook zien in een huwelijk. In een huwelijk zien we ook dat er principes zijn waar we onszelf aan vasthouden. In goed en in kwaad. In gezondheid, in ziek zijn. En zo zien we dat ook in de gemeente. Als laatste. Laten we nog even kort stilstaan bij vers 15 en vers 16. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin elk deel werkzaam is. Nu komt het weer terug op die individu. Dat wij onszelf in liefde aan de waarheid houden. Wat is de basis van onze relatie met God? Wat is liefde? De basis van onze relatie is, heb God lief. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met al je verstand. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Niet onze gedachten, maar Gods gedachten. Niet onze emoties of wat het ook maar precies mogen zijn. Alles van God. En dan, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dat is het prachtige van de gemeente. Zoals in een gezin elk deel een hele belangrijke taak heeft. De moeder heeft een belangrijke taak. De vader heeft een belangrijke taak. De kinderen hebben een belangrijke taak. Maar als iedereen zijn taak serieus neemt, dan gaan er prachtige dingen gebeuren. En zo is het ook in de gemeente. Het is belangrijk dat iedereen zijn taak neemt. Het is belangrijk dat elk deel werkzaam is. Het is belangrijk dat elk deel aan God vraagt. Wat mag ik doen om deze gemeente te dienen, om deze gemeenschap te dienen? Zo goed als dat in een huwelijk ook zo is. Wat mag ik doen om dit huwelijk mooier te maken? Wat mag ik doen voor jou om dit huwelijk mooier te maken? En als dat gebeurt, als die dienstbaarheid voorop staat, dan gaan er prachtige dingen gebeuren. En zo is het ook in de gemeente. En zo zien we dat er een blauwdruk is voor de gemeente. En in die blauwdruk, daar zien we die 5 belangrijke punten. En het heeft alles te maken met dienstbaarheid. Het heeft alles te maken met toewijding. In de wereld van werk. Werknemers die toegewijd zijn in dienstbaarheid, wat doen die? Die gaan werkelijk een bedrijf succesvol maken. Degene die toegewijd zijn en die dienstbaar zijn. Die niet zeggen om 5 uur, hey, het is 5 uur, ik ben verdwenen. Maar die zegt, als ik nog wat kan doen, dan zal ik dat doen. En zo is het ook in de gemeente. De gemeente is een familie. De gemeente is een familie met broers en zussen. De gemeente is een familie met Jezus aan het hoofd. En weet je, als wij als gelovigen deze punten in ons hart kunnen bergen en uitwerken, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan komt God aan zijn glorie. Dan wordt de naam van God groot gemaakt. En zo zien we, als we deze dingen bij elkaar zetten, hoe belangrijk het is om het woord dienstbaarheid te kennen, om het woord toewijding te kennen. Dat zijn 2 belangrijke woorden. En als je dat ziet tussen een man en vrouw, dan weet ik zeker dat dat huwelijk over 80 jaar nog steeds bestaat. Als dit in de gemeente zo is, dan is dat ook in de gemeente zo. Dan zal die gemeente kunnen floreren. Dan zal die gemeente kunnen blijven bestaan. Maar weet je, als je 1 onderdeel weghaalt, het gebouw stort gewoon in. Zoals dat gebouw in 's-Hertogenbosch. Broeders en zusters, hier in Haarlem, hier en thuis, die 2 woorden, dienstbaarheid en toewijding. Die blijven 2 belangrijke en essentiële woorden. Soms zijn de tijden wat minder, dan blijf je dienstbaar en je blijft toegewijd. Soms zijn de dagen goed, je blijft toegewijd en je blijft dienstbaar.